Welkom, alle lieve mooie vrouwen, alle valleivrouwen die wellicht meekijken. En ook misschien vrouwen, waarschijnlijk ook vrouwen die nog nooit een cursus valleiorgasme hebben gedaan. Die voor het eerst of misschien daar nu wel iets over horen. Ontzettend leuk dat jullie er zijn ook. Het is voor ons het eerste webinar die we op deze manier organiseren. Voor mij is dat ook nieuw. Ik vind het voor spreken voor een groep gaat me goed af. Maar ik vind dit best spannend, heel eerlijk gezegd. Ik voel me een beetje een soort wen. Door Reinoud, mijn leraar. Tot coach van het Valleiorgasme om meer te leren over transformatieseksualiteit. En daarom ben ik vanavond hier om met Reinoud in gesprek te gaan over de kunst van het niet doen. Dat willen we vandaag met jullie gaan bespreken. Reinoud, welkom dat je er bent. Fijn dat je er bent. Ja,
het was wel raar om eruit gegooid te worden. Sorry, je bent te laat.
Ja, je mag er niet meer in. Dus we doen het zonder jou. Ja. Dus nou, Reinoud is er in ieder geval. Die hebben we natuurlijk ook nodig. En naast Reinoud is Deborah Vogel ook aanwezig. Die kunnen jullie waarschijnlijk nu niet zien. Ah, daar komt ze. Ja. Dus zwaai ik nu even. Deborah is ook coach van het Valleiorgasme en ook werkzaam voor de organisatie van het Valleiorgasme. En vanavond is ze hier als vrouw van de techniek. Yay! Dus het gaat allemaal hartstikke goed. Deborah die gaat aan het einde van de seminar wat vertellen over vragen stellen. We gaan een half uurtje met elkaar in gesprek. En dan blijft er een kwartiertje over voor het stellen van vragen. Daar ga ik nu niks over vertellen, want Deborah gaat dat helemaal haarfijn aan jullie uitleggen het laatste kwartier. Deze webinar wordt opgenomen, dat is belangrijk om te weten. Het is de bedoeling, ik zie sommige plaatjes nog wel staan, dat iedereen zometeen het beeld niet meer is. En dat doen we, dus dat je niet meer in beeld bent, omdat we willen de privacy van de mensen die naar deze webinar kijken, van alle vrouwen, de veiligheid kunnen waarborgen. En misschien vind je het niet fijn om in beeld te zijn, omdat het opgenomen wordt. Mocht je aan het einde een vraag willen stellen, en je vindt het ook niet fijn om met je stem te laten horen, stel dan geen vraag, want dan word je opgenomen en dan sta je erop. Aan het einde zal ook deze opname in een link aan jullie verstuurd worden, maar dat zal ik aan het einde nog een keer herhalen. Goed, ik ga eerst kort iets over mezelf vertellen. Zoals ik al zei, 3,5 jaar geleden ben ik zelf begonnen met het Valleiorgasme. Vandaag sta ik in de mail over dat ik een vrouw ben die werkzaam ben geweest in de media. Daar heb ik inderdaad lang in gewerkt, dus in de reclame, tv en uitgeverij. Dus als vrouw weet ik heel goed wat het is om onder grote werkdruk en veel spanning te werken. Nou is dit de webinar De Kunst van het Niet Doen. En voor mij staat dat eigenlijk als... Ja, ik vind het een fantastisch mooie zin die ik ook heel vaak gebruik. En voor mij staat die lijn recht tegenover het woord moeten. Nou ben ik opgegroeid in een tijd dat mijn moeder in iedere zin wel 3 keer het woord moeten zei. En met de jaren ben ik mijn moeder ook gekscherend niet meer moeder, maar moeter gaan noemen. Want ja, daar heb ik ook wel, dat heb ik natuurlijk ook overgenomen. Dus dat moeten is voor veel vrouwen iets wat heel herkenbaar is. Voor veel westerse vrouwen. We moeten ongelooflijk veel van onszelf. We hebben een baan, gezin. We hebben heel veel dingen die we willen. Kinderen. Onze haar moet goed zitten, de kasten moeten opgeruimd zijn. Nou, we hebben heel veel lijstjes. En de druk is dus ongelooflijk hoog. En we weten eigenlijk niet meer zo goed hoe we die kunst van het niet doen moeten beoefenen. We zijn er in ieder geval tijdens deze webinar al goed mee begonnen. Dus dat het gelijk over het niet doen begon. En Reinhard en ik gaan daarover in gesprek. En dat brengt mij eigenlijk al gelijk bij de volgende vraag. Want wat heeft de kunst van het niet doen te maken met seksualiteit? Dat willen we natuurlijk weten. En Reinoud, mijn eerste vraag aan jou is ook eigenlijk van... je bent een man. En het is natuurlijk best wel wonderlijk dat jij als man ons gaat vertellen... hoe wij als vrouwen met onze vrouwelijke seksualiteit omgaan. Daar zit wel iets raars in eigenlijk. Kan je daar wat over vertellen?
Die vraag wordt me terecht vaker voorgelegd. Die begrijp ik ook. Een van de redenen dat jij daar nu zit is omdat ik druk bezig ben om verleicoaches op te leiden. Zodat vrouwen onder elkaar kunnen doen. Ik ben eigenlijk op dit moment nog op deze positie omdat ik dingen te weten gekomen ben in mijn leven die over seksualiteit gaan. Menselijke seksualiteit, mannen, vrouwen, maakt even niet uit. Die heb ik in eerste instantie voor mezelf getraind. En pas later realiseerde ik mij dat deze kennis wel eens voor iedereen in het Westen van cruciale waarde zou kunnen zijn. Dus toen heb ik een soort drang gekregen om dit door te gaan geven aan iedereen in deze cultuur. Ook vrouwen. Dus ik stel me gewoon op het standpunt dat vrouwen eigenlijk ook mensen zijn. En dat we gewoon als mensen onder elkaar over seksualiteit kunnen praten. En voor vrouwen is het interessant misschien om te ontdekken dat mannen eigenlijk ook mensen zijn. Dus dat je dus gewoon met elkaar over seks kunt praten. Zogenaamd, jaren 50, jaren 60, seksuele revolutie gehad. Mogen we nu wel of niet over seks praten met elkaar? En het heeft ook wel weer wat om over dit soort dingen te praten. Er zijn wel grenzen. In wat ik wil bespreken met vrouwen. Het is dus niet zo. Er zijn echt wel intimiteitsgrenzen waarvan ik vind dat vrouwen echt onder vrouwen moeten zijn. Maar het thema van vandaag gaat eigenlijk over menselijke seksualiteit. En mannen weten het ook niet. Dus het gaat gewoon over een onderwerp wat onbekend is. En waarvan ik vind dat het de wereld in moet. Nou ja, zo'n beetje. Dus het is gewoon van mens tot mens, laat ik het maar zo beschouwen.
Ja, mooi, dankjewel. Ik heb een aantal vragen. Of we hebben in de mailtjes die we gestuurd hebben aan jullie, of misschien dat je het op Facebook hebt gezet, hebben we een aantal vragen die ik vanavond met Reinoud wil gaan bespreken. En ik wil zelf een beetje mijn ervaring daarover vertellen, want dat lijkt me leuk. Ik heb ook wel kennis, maar Reinoud is vanavond in ons midden, die heeft nog meer kennis. Dus ik heb ervoor gekozen om wat persoonlijke ervaringen aan jullie te vertellen als vrouw. Een van de vragen die we vanavond die we willen bespreken is, dus de kunst van het niet doen, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dus dat je meer resultaat bereikt met minder moeite. Heb ik al zo'n voorbeeld. Dat was eigenlijk toen mijn zoon geboren werd. Mijn zoon is nu 13, maar dat is dus een tijd geleden. Toen kreeg ik les van een zen-boeddhist, een Vietnamese zen-boeddhist. En die had een hele mooie zin. En die zei, heb je haast, ga dan zitten. Nou, dus op zich was dat natuurlijk al een hele bijzondere zin. Dat je wel dacht van, wat moet je ermee? Maar die lijkt natuurlijk heel erg op de kunst van het niet doen. En als ik woonde in Amsterdam, 3 hoog. En dan ging ik met mijn maxi-cosi en mijn luiertassen en van alles. Ging ik naar beneden en dan was ik zo gestrest en ik moest van alles. Maar dan kwam die zin door mij heen. Van, heb je haast, ga dan zitten. En dan deed ik dat dus. Dan ging ik dus op die trap zitten in Amsterdam, in alle gekheid. En dan een paar minuten luisterde ik naar mijn ademhaling. En gek genoeg ging daarna alles. Had ik misschien maar 10 minuten de tijd. Maar die 10 minuten werden in 1 keer 2 uur. De dingen gingen gewoon stromen door even het niet doen te beoefenen. Er zijn misschien een aantal valleicoaches, maar er zijn misschien mensen ook die helemaal geen idee hebben wat het valleiorgasme is. Maar om een klein beetje daar wat van te vertellen is dat het vooral gaat over de kunst van het niet doen. Dat is eigenlijk, als je de kunst van het niet doen beheerst, dan kom je heel ver met het valleiorgasme. En voor mij gaat het over, je hebt eigenlijk in het vanuit het Taoïsme, de yin en de yang. De yang is het mannelijke principe en de yin is het vrouwelijke principe. Yang is actief en yin is... yang is actief en yin is reactief. En als je dus ook het vallei traint, dat wil dat zeggen dat je eigenlijk aan zelfbevrediging gaat doen of zelfbeminning gaat doen. En wat je dan doet, is dat je dat eerst actief gaat doen met jezelf. En dat kent iedereen waarschijnlijk wel. En dan kan je een piekorgasme ervaren. Maar wat het bijzondere is aan het valleiorgasme, de kunst van het niet doen, is dat je dus als je actief jezelf bevredigd hebt, dat je dan een moment neemt van yin, van vrouwelijkheid, van reactief zijn. Van observeren in je lichaam wat er met die orgastische energie gebeurt. En je doet even niets. Dus je gaat gewoon kijken van of die energie, buiten dat die in je hele gebied van je vulva en je vagina gaat, dat die misschien ook nog in andere plekken in je lichaam kan gaan. En dan opnieuw ga je actief zijn. En als je dat een tijdje hebt gedaan, ga je weer in yin, de kunst van het niet doen. En in de kunst van het niet doen, het observeren, dat eigenlijk ontdekken in seksualiteit heeft, ja, dus er zit eigenlijk, daar zit een pot goud in. Nou, ik wilde daar iets kleins over vertellen. Het is natuurlijk ongelooflijk veel te vertellen over wat het valleiorgasme precies inhoudt. Maar Reinoud, wat kan jij daar als zeg maar met kennis over vertellen over dat meer resultaat en minder moeite?
Het eerste is, net noemde je ook al de term yin en yang. Ja, dus dat tai chi symbool uit China, een beetje oosters en voor sommige mensen ook wat zweverig. En de term wu wei, of de kunst van het niets doen, is ook al in allerlei filosofische boekjes tevoorschijn gekomen in het Westen. Maar voor een heleboel mensen is het toch een vaag begrip. En het is altijd heel goed om te beginnen met het verschil aan te duiden. Wat is het verschil tussen de kunst van het niets doen en de kunst van het niet doen? Voor een heleboel Westerse mensen is, ja, is dat verwarrend. Dus als jij ook vertelt dat je op de trap bent gaan zitten terwijl je heel druk bent, dus dan zou je dat kunnen interpreteren als even niks doen. En dat zou je, als je dan toch al druk hebt, waarom zou je jezelf nou onder druk zetten door van die 10 minuten ook nog even 2 minuten in het water te gooien door niks te gaan zitten doen. Dus het is dus niet niks doen. Dat is ook niet wat die Zen-boeddhistische, die Vietnamese monnik bedoelde die jou doen les gaf. De kunst van het niets doen. Kijk, de kunst van het niets doen is eigenlijk geen kunst. Dat is gewoon niets doen. Maar de kunst van het niet doen, dus als je het esje eraf haalt, dat kan alleen ontstaan als je iets gedaan hebt. Dus er is een ritme tussen iets doen en als je iets gedaan hebt, dan kun je daarna iets niet doen. Dus dat is een beetje als eb en vloed, zeg maar. Er kan alleen eb ontstaan als er vloed is. Dus je moet eerst het water omhoog laten komen van de zee. Maar daarna moet je eigenlijk even ervan afblijven, want dan gaat die vanzelf weer terug. De vloed komt op. En als je alleen maar door zou gaan, dan zouden de dijken breken en zou er heel veel schade ontstaan. Maar als je nou doen, hè, dus de vloed komt op, nou wachten, en wat blijkt, dan gaat dat doen van die vloed weer over in het niet doen. En dan zie je dat water zich weer terugtrekken en dan wordt het weer kalm. En dat is eigenlijk wat yin-yang is. Dus je doet iets en als je alleen maar door rent, dan gaan eigenlijk de dijken breken. En de dijken breken, dat noemen wij in onze cultuur burn-out. Of helemaal over je toeren. Of dat je echt niet meer van gekkigheid niet meer weet hoe je de to-do-lijstjes aan elkaar knoopt. Omdat je maar doorgaat. He, dat moeten van jouw moeder zit daarin. Kom op, even doorzetten. Wilskrachten, je best doen. Altijd maar proberen het beste beentje voor te zetten. Nou, dat kan niet. Als we het bijvoorbeeld over burn-out hebben, dat komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen, voor de duidelijkheid. Alhoewel bij mannen is het ook in opkomst nu, burn-out. Het komt ook op steeds jongere leeftijd voor. Vroeger was het meer op 40, 45 jaar. En nu heb je al van vrouwen die op de 24, 25ste al burn-out zijn. En dat is allemaal het gevolg van doen. Ja. Doen. En niet begrijpen wanneer dat moment moet komen van, en nou, en nog een keertje zo, en dat je even de tijd neemt om alles wat je gedaan hebt in balans te laten komen met hoe je eigenlijk in elkaar zit.
Ja. Mag ik daar iets over vertellen over mijn ervaring, zeg maar, ja, met Vallei? Nou kijk, ik ben dus inderdaad, kom dus uit die media en in die periode dat ik dus in de media heb gewerkt, ben ik bijzonder eigenlijk al 2 keer in een burn-out gekomen. Dus 1 keer op mijn 26e en 1 keer op mijn 32e. Dus dat is al best wel veel natuurlijk. En daar heb ik al wel enorm veel van geleerd, ook over die grenzen en zo. Maar 20 jaar later pas kwam Vallei op mijn pad. En dat was in een periode dat ik mantelzorger was voor mijn stiefmoeder. Mijn zus was ziek en die had ik in huis. Mijn man was aan zijn schouder geopereerd. Ik was heel veel aan het zorgen. En ik was heel veel aan het zorgen voor andere mensen vooral. En in die periode, ik deed geloof ik ook nog een opleiding kruidengeneeskunde. En ik had dus al die lijstjes die we westerse vrouwen allemaal hebben. En toch begon ik met het valleiorgasme. En ik had dus inderdaad, ik ben iemand die ook de afgelopen jaren veel aan bewustzijnsontwikkeling heeft gedaan. Dus yoga en meditatie, dat is mij niet vreemd. En toch in die periode van heel veel zorg voor anderen, kwam ik daar niet aan toe. Behalve die 2-3 keer per week dat ik dus dat valleiorgasme ging trainen. En dan ging ik in bed liggen en dan deed ik mijn oortjes in. En dan luisterde ik naar een heerlijke vrouwenstem. Die mij dan meenam in een soort meditatieve praatje. Nee, ja. En die krijg je een innerlijke glimlach, maar heel rustgevende stem. En die nam mij dan mee in een... ik had van tevoren kennis geluisterd van Reinoud in een interview met Marleen Jansen. Ik had dus kennis over wat ik moest doen. En dat ging ik in de praktijk brengen. En dat waren de enige momenten van rust die ik had in die tijd van zorgen voor een ander. En ik ontdekte dus al wel vrij snel dat ik dacht, ik neem helemaal geen tijd meer voor mezelf. Wat zorg ik slecht voor mezelf? En dat was echt wel mijn eerste ontdekking die ik had met het valleiorgasme. Dat ik, terwijl ik toch al 2 keer een burn-out had gehad, maar toch was die ontdekking daar. Dat vond ik al wel bijzonder in ieder geval.
Nou, ik wist niet dat je zelfs 2 burn-outs al op je geweten had. Ja. Maar ik kan me iets bij voorstellen, want je bent wel een best wel gedreven vrouw. Je gaat er wel voor. En zo heb ik je ook een beetje leren kennen nu de laatste 2 jaar of zoiets. Dus gewoon maar doorgaan. Ook weer hetzelfde, alleen maar doorgaan. En je hebt dus nu je grenzen beter leren kennen. Nou, je hebt yoga en meditatie geleerd. Alleen je ontdekt in een moment dat het echt opnieuw te veel wordt, dat je dus niet meer voor jezelf kan zorgen, dat je dan ook niet zoveel hebt aan meditatie en yoga. En dat heeft te maken met de koppeling tussen de kunst van het niets doen, dus het kunnen yinnen, of het kunnen even gaan zitten, of even gaan liggen, of even tijd nemen voor jezelf. En dat lukt je niet zonder seksualiteit. En dat is het grote verschil met een Vietnamese monnik die jou uitlegde. Kijk, dat je gaat zitten of dat je op een yogamatje gaat liggen of dat je gaat mediteren, dat helpt enorm, omdat daarmee komt de zekere zin de boel tot stilstand. Ja? En dat helpt. En omdat het tot stilstand komt, kalmeert het allemaal wat, gaat je ademhaling veranderen en ga je wat efficiënter en wat effectiever met je tijd om, waardoor je eigenlijk alweer wat meer voor elkaar krijgt dan in paniek rondrennen. Maar waarom werkt de vallei op dat moment wel? Omdat dat een seksuele component toevoegt. En ik heb zelf hier een smartphone liggen. Ik kan hem even pakken. Het is een oud model smartphone, maar maakt niet uit. Kijk, dit ding, de smartphone van ons, dat is natuurlijk een symbool voor op dit moment voor heel veel doen. Dus heel veel van onze to-do-lijsten en de contacten en alles wat we regelen, willen weten en doen en alles, dat regelen we hiermee. En als je nou zegt, ga even zitten, dan zou je kunnen zeggen, doe hem nou even uit. Doe hem nou even uit en leg hem even weg. Dus laat zeggen, ga nou een uurtje per dag zonder dat ding. Dat zou je kunnen zeggen en dat zou al uitmaken. Maar waar het echt over gaat, als jij niet alleen wilt stoppen, maar je wilt ook zorgen dat je weer meer energie krijgt, dan moet je dat ding ook opladen. Ja. Nu heb ik hem wel uitstaan, maar hij wordt ook niet opgeladen. En dat opladen, terwijl je hem uit hebt, dat doet iedereen. Als jij je telefoon niet oplaadt s'nachts, dan heb je 's ochtends niks aan het ding. Dus, of al eerder bij wijze van spreken. En dat doen mensen in het Westen niet. Dus mensen die burn-out krijgen, dan heb je ook geleerd met je grenzen om te gaan. Je hebt geleerd wat te gaan mediteren. Je hebt wat geleerd om yoga en echt waar, ik wil je helemaal niet...
ik ben het heel met je eens.
ik wil helemaal niet kleiner maken.
Ja? Okay. Nee, ik wil er een aanvulling op geven. Ja. Mag ik iets kleins tussendoor zeggen?
Of... Yes, tuurlijk. Ja.
Nou, wat is zo waar? Want waarom begon ik met het valleiorgasme? Is omdat ik merkte van, ik heb geen energie meer. Het lijkt wel of het wegloopt. Nou, dat was dus ook echt zo. En voor mij was ook een reden dat ik meer seksuele verbinding met mijn man wilde. En nou, dat is weer een heel ander verhaal. Uiteindelijk, denk dat het mooi is om te zeggen, maar heb ik ontdekt door het valleiorgasme dat ik mijn wens was, dus mijn verlangen was om meer seksuele verbinding met mijn man te krijgen. Maar wat heb ik gekregen is een seksuele verbinding met mezelf. En daardoor is de seksuele relatie met mijn man ook veranderd. Maar het begint dus allemaal bij mezelf. En dat vind ik ongelooflijk bijzonder. En die energie. Hè, want ik zit ook nog, want ik ben dan ook nog 51. En misschien ook eens een keer een overgang. Terwijl ik op een gegeven moment dacht, nou, is dit nou vallei? Of is het de overgang? Alles gaat een beetje door elkaar. Maar het is helemaal waar. Meditatie, yoga. Nou, ik kan nog wel heel veel andere dingen doen. Ik heb alles uitgeprobeerd. Van voedingen, noem maar op. Ik heb echt waar zoveel gedaan. Maar vallei is voor mij en inderdaad de enige wat ik gevonden heb, wat mijn energie, waardoor ik de energie bij mezelf kan houden. En dat is denk ik wel echt heel bijzonder aan. Of tenminste, dat vind ik heel bijzonder aan.
Ja, maar dat, al die dingen die je gedaan hebt en die ook onder, die zijn ook allemaal waar. Goede voeding is waar, yoga is heel goed voor je lijf, als je tenminste een beetje snapt, doet. Ja, even gaan zitten, alle bewustzijn, allemaal hele waardevolle dingen. Ja. Maar niemand in deze cultuur traint hoe je je seksualiteit gebruikt om je energieniveaus aan te vullen. En als je gaat leren hoe je de energie uit je eierstok als vrouw, hoe je die eruit haalt. En dat gaat in principe via zelfbeminning. Dus de energie in je eierstok haal je eruit via opwinding, laat ik het maar zo zeggen. En dat is ook prettig, want het is geen straf om in opwinding te gaan. Ja, laten we maar even zo zeggen. Maar vervolgens leer je, en dat gaat dan met dat, daarom heet het ook vallei, in een soort ritme tussen opwinding en dus even gaan zitten, zoals die Vietnamese monnik van jou zei. Terwijl je dus, je bent dus niet zo bezig met orgasme of met de piekorgasme. Je bent alleen maar bezig met jezelf te beminnen. En dat kan heel klein of dat kan heel opgewonden zijn, dat maakt dan niet zoveel uit. En dan tussendoor leer je die rivier van gevoelens kennen, die ontstaat als je in die ontspanning gaat en in dat de kunst van het niets doen omzet in het kunst van het niet doen. Dus dat je iets doet en dan niet doet, iets doet en dan niet doet. En dan word je langzaam meegenomen in een contact krijgen hoe je de energie in jezelf kunt sturen. Hoe je dus die energie van de eierstokken op zo'n manier kunt leren sturen dat je daar... Ja, dat je dus dat wordt eigenlijk de energie, dat wordt eigenlijk de motor van alles wat je doet. Ja. En in plaats van dat je half uitgeput of half burn-out of half gestrest of helemaal gestrest rondloopt, krijg je gewoon een energetisch motortje onder je hele systeem zitten. En als bonus wordt je seksuele leven rijker. Ja. Maar in principe, daar komt iedereen altijd op af. Iedereen komt altijd af, oh seks, weet je wel. Nou, daar kunnen we nog wel wat aan leren of verbeteren. Of wat jij ook zegt met je partner, of misschien zelf. Of je hele seksuele identiteit is een beetje vaag geworden. Ja, dat vinden de mensen interessant om te horen. Dat is ook interessant. Maar het is een bijproduct.
Ik vind wel mooi om te zeggen, ik denk dat ook voor vrouwen, kijk, er zijn natuurlijk vrouwen die het al vallei orgasme kennen en ook vrouwen die dat niet kennen. Voor de vrouwen die het niet kennen wil ik wel zeggen, wat voor mij was het de reden, die energie. Maar wat natuurlijk ongelooflijk bijzonder ook is dat je als vrouw in een dieper voelbewustzijn terechtkomt. En dat wil zeggen dus dat je veel meer gaat voelen in je lichaam dan wat je daarvoor deed. En dat is heel bijzonder, weet je, of je nou gelijk een valleiorgasme wel of niet beleeft, weet je, dat de een die heeft dat sneller dan de ander. Soms, sommigen moeten er een paar jaar voor trainen, dat maakt ook niet zoveel uit, maar wat iedere vrouw zal gaan ervaren is een dieper voelbewustzijn, dus dat je meer gaat voelen en dat, ja, dat is ook heel bijzonder daaraan. Dat, daarom, het is echt zo dat ik hier zit en dat ik, omdat ik ook echt geloof dat alle vrouwen dit moeten weten. Dit is echt kennis die we gewoon niet weten. En je wil het weten. Je wil het echt weten.
Dus nou, dat is in zekere zin waarom ik hier zit. Je vroeg net als eerste vraag, waarom zit jij als man hier vrouwen over seksualiteit te praten? Hoe gek moet het worden eigenlijk? Maar dat komt omdat ik, nogmaals, deze kennis die heb ik in Azië opgehaald, bij de Chinezen, voor mijzelf. Helemaal niet het woeste plan. Dat gaan we dan de vrouwtjes eens even vriendelijk uitleggen in Nederland. Dat was nul mijn instelling. Het ging gewoon om mijzelf. Alleen toen ik deze dingen begon te leren en de effecten ervan op op begon te merken. Toen dacht ik, ja, maar dit, precies wat jij zegt, dat, dit zou iedereen moeten leren. Mannen, vrouwen, maakt niet uit. Iedereen in de Westen moet het leren, want omdat we allemaal met energie tekorten zitten. Iedereen heeft te weinig. We zijn allemaal moe, we zijn overspannen, we zijn overstresst, we zijn burn-out. Hoe kom je eruit? Terwijl, wat we niet weten, we zitten eigenlijk op jullie dan, op die eierstokken energie, zit krankzinnig hoeveelheid energie eigenlijk die je kunt trainen en stapje voor stapje uit de eierstokkanalen toe kan voegen aan je algehele energievoorraad. Je hoeft helemaal niet moe te zijn. Je kunt een zeer druk, intens leven hebben met kinderen en to-do-lijstjes. Maar als je dus dan leert hoe je dan dat gaat schakelen in doen en niet doen en hoe je die seksuele motor daaronder zet. Je hebt helemaal geen idee. Nou ja, jij dan nu een beetje. Maar mensen hebben wel helemaal geen idee eigenlijk wat er dan gaat gebeuren.
Ja.
En hoeveel gezonder het allemaal wordt. Het wordt veiliger, het wordt prettiger. Het wordt minder pornografisch, het wordt minder faciliterend. Het wordt gewoon voor alles en iedereen beter.
En Reinoud, hoe komen wij als vrouwen dan uit die stress? En wat heeft het orgasme dan eigenlijk daarmee te maken?
Nou, als je deze dingen wilt leren, dan moet je eigenlijk uit de overlevens... modus schakelen naar de leefmodus. Dus in plaats van dat je, hè, dus dat moeten van jouw moeder, dat was al tricky, hè? Van je moet dit, je moet dat, en wilskracht en even doorzetten en volhouden. En dan die lijst. Ik moet er mooi uitzien, ik moet een leuke vriendin hebben, ik moet leuke kinderen hebben, leuke man hebben, of een leuke partner hebben, wat maakt mij het uit? Ik kan een leuke baan hebben, ik kan ook dit. Lijstje. Allemaal doen. En geen enkel moment van, alleen maar vloed, geen enkel moment van app. Dus het eerste is dat je moet snappen dat als je alleen maar bezig bent met overleven, dat zo normaal wordt dat je niet meer weet dat overleven eigenlijk betekent dat je onveilig bent. Dat je dus dat je het idee hebt dat je pas veilig bent als je alles gedaan hebt wat je moet doen. En dat is een misvatting. Het klinkt een beetje kinderachtig. Maar dat streven naar veiligheid heeft te maken met heel lang geleden toen we nog aapjes waren. Dat het echt beesten waren met tandjes. De tijgers, sabeltandtijgers, of er waren wolven die met honden tegelijk aankwamen. En als je niet oplette, dan ging je eraan. Dus je moest eerst overleven voordat je verder kon. En dat zit heel erg in ons, dat zoeken naar een veilig plekje. En alleen als je om je heen kijkt, weet niet of jullie het opgevallen is, er zijn helemaal geen sabeltandtijgers meer. En er zijn ook geen wolven meer. Er is er soms eens in de zoveel tijd een wolf in Nederland. Maar die wordt dan
ik
altijd...
Ik heb wel een panterbloesje aangetrokken.
Ja, heel lief. Ja. Ja.
Maar er zijn... ondersteunen.
Ja, maar er zijn geen wolven en geen tijgers meer. Maar we gedragen ons nog steeds zo, alsof de wolven en de tijgers ons opjagen. Dus we zijn, iedereen die bezig is met het burn-out en met die to-do-lijstjes en maar doen, die zijn bezig met overleven. En dat overleven is uitputtend. Dat is niet vol te houden. Dus je moet op een gegeven moment om je heen kijken en zeggen, wacht eens even. En daar ging dat zitten op die trap over. Er is geen tijger hier. Er zijn geen 100 wolven aan het huilen om me heen. Het is eigenlijk, klinkt een beetje raar, op het moment dat je even gaat zitten of gaat liggen, niks aan de hand. En als het niks aan de hand gaat, voelen even in je lijf, dat je je lijf even de kans geeft om te voelen van, oh, hè. Dus er zijn geen wolven, geen tijgers. Dan schakelt dat systeem naar een leefstand. En als je in die leefstand dan terechtkomt, dat is op het begin al kalmer, je ademhaling en je darmen en je bloedsomloop en je hart, alles kalmeert dan. En als je daarin dan ook nog leert hoe je seksuele technieken implementeert, zodat je daarin ook nog een seksuele stroom van voeding aanzet, dus letterlijk weer aansluit aan de bron van moeder aarde, want daar komt de energie eigenlijk vandaan, dan ben je letterlijk, terwijl je bezig bent, aan het uitrusten. Je kunt dus terwijl je dingen doet, uitrusten. Je kunt opladen terwijl je to-do-lijstjes doet. Je kunt orgastisch zijn zonder dat je actief bent. Een heleboel dingen die wij niet weten in onze cultuur, kun je gewoon via een koppeling van seksualiteit en het beseffen dat je veilig bent. Het is al goed afgelopen. Alle wolven zijn dood. En die sabeltandtijgers zijn al heel lang niet meer gezien. Er is niks aan de hand. Zeg je dan.
Nee, nou, ik had ook een vraag, wat moet ik weten over ontspannen en mezelf opgeruimd voelen in hectische tijden zoals nu, hè, waar we in zitten, in de corona natuurlijk. Is dit het antwoord daarop, wat je nu aan het vertellen bent? Of is daar nog...
Nou ja, kijk, ik met corona, wat nu ook speelt, er is altijd wat. Nu is het corona. Maar toen jij net vertelde over dat je man had zijn schouder geopereerd, je zus was ziek, je moeder had mantelzorg nodig, had je nog een kind rondlopen vermoedelijk, had je nog een baan. En ontdek je, ik zorg niet voor mezelf. Corona stond nog niet op het lijstje, snap je? Het is business as usual. Ja. Het is altijd wat aan de hand. Het eindigt nooit. Dus of je man ligt met de secretaresse in bed, of weet ik veel, je huis stort in, of een boom ligt op je auto, of je breekt je enkel omdat je van de trap valt. Er is altijd wat aan de hand. Dus wat nou corona? Dat is alleen maar weer het zoveelste wat langskomt. En moeten we daar dan allemaal helemaal van slag zijn?
Maar mag ik nog wat ik vond het, die zin, we hadden deze vraag hadden we dus opgesteld vandaag. En wat ik zeg maar uit mijn verleden ken, en trouwens nog wel eigenlijk, het is niet zo dat dat helemaal weg is, maar als ik bijvoorbeeld gestrest ben, of vooral heel veel in het verleden, maar nog wel eens als ik gestrest ben, dan neig ik naar, ga ik opruimen, dan wil ik rust hebben in mijn huis, dan irriteer ik me aan de onderbroeken van mijn man en mijn zoon, die overal liggen in huis, en
mijn
slipjes liggen wel in de wasmand, waarom kunnen mannen dat niet? He, dus een beetje dat, maar dus deze vraag er was, en dat vond ik zo mooi, dat triggerde mij. Er staat, wat moet ik weten om mezelf opgeruimd te voelen?
Kijk, wat jij meemaakt, en ik denk dat het heel veel mensen dat herkennen, de psychologische term daarvan is activiteitenstress. Activiteitsstress. Dat betekent dat je als hamstertje in een kooitje zit, en je krijgt eten, en je krijgt water, en je hebt zo'n molentje erbij, en nou, het gaat wel allemaal. Ja, alleen wat doen ze dan? Dan halen ze het eten en het water weg uit zijn kooitje bij zo'n test. En dan laten ze het molentje staan. En voor zijn hamster, die krijgt dan honger en dorst. En dat kent hij evolutietechnisch ook in zijn lijf. Hij denkt, hey, in dit valleitje is geen water meer. In dit valleitje is geen eten meer. Ik ga hier dood. Dus wat doet dat hamster? Die springt uit het molentje. In het echt gaat hij rennen. In het echt gaat hij rennen. Het ene valleitje uit, waar de vier is drooggevallen. Heuvel over, rennen, andere vallei, daar is nog wel een beetje water. En dan heeft hij weer overleefd. Dan overleeft hij. Dus activiteitenstress betekent dat je dingen gaat doen om maar een ander valleitje te vinden. Waar het wel weer veilig is. En zo'n hamster in zo'n molentje kan het niet vinden. Wat doet zo'n hamster in een molentje? Die rent net zolang tot die dood is. Want activiteitenstress gaat over net zolang rennen tot je veilig bent. Maar dat... Het helpt, ik geef wel toe dat die onderbroek en die sokken van zo'n man en zo'n zoon een beetje lullig gedoe is. Maar het maakt geen klap uit. Je bent er niet onveilig door. Nee. Het feit dat je dat allemaal opgeruimd wil hebben, betekent eigenlijk dat jij een signaal geeft. Ik voel me niet veilig in dit valleitje, ik ga rennen. Maar je blijft rennen net zoals je dood bent. Het stopt nooit. De kunst is, en daar had die Vietnamese monnik weer gelijk, ga zitten.
Dus om mezelf opgeruimd te voelen?
Ja. Er liggen altijd omgevallen bomen in het bos. Je gaat toch niet het hele bos opruimen omdat jij gestrest bent? Laat die bomen met rust en die sokken met rust. Laat alles met rust. Ja. Alleen, dan heb je hem alleen maar uitgezet, de stress.
Ja.
Je moet ook nog opladen. Ja. Snap je? Dus alleen maar zitten is niet voldoende. Je moet gaan zitten en dan moet je verleiugastische technieken gaan doen. En dat is die monnik niet. Dat begrijp ik wel dat die monnik dat niet weet. Want voor monniken zijn seksuele technieken een beetje wonderlijk. Ja?
Ja.
Maar dat begrijp ik. Maar deze kennis komt ook niet van monniken. Die komt uit de krijgskunst. En dit gaat echt over krankzinnig actief kunnen zijn. Intens kunnen zijn. Vanuit ontspanning. Vanuit veiligheid.
Nou, wat een mooi woord. Is het al zover, Deborah? Kun je jou nou in één keer verschijnen?
Ja, ik kom even vertellen dat er al 30 minuten voorbij zijn.
Kunnen we nog heel kort misschien even... Ik wil één klein vraagje stellen, Reinhard. Misschien kan je daar één minuutje aan besteden. Mag dat, Deborah? Hoe zet ik mijn seksuele motor aan? Weet je, dan wil ik een kort en bondig antwoord. Kan dat, Reinhard?
Ja, er zijn eigenlijk vier verschillende fases in de seksuele ontwikkeling van een mens. De eerste is gewoon als je jong en onschuldig bent en als het goed is ook veilig. En dan ga je experimenteren met jezelf en dat heet masturberen. Gewoon ontdekken bij jezelf, hoe werken de knopjes. Ja? En op een gegeven moment groei je door naar een fase die je... En als het goed is en veilig blijft, dan ga je experimenteren met de ander. Dan word je een beetje verliefd en denk je, oh, die is wel spannend en die niet en die wel. En dan uiteindelijk ga je iemand anders vragen, nou, ga eens aan mijn knoppen zitten. En die vraagt, nou, je mag ook aan mijn knopjes zitten. En dat noemen wij vrijen of verliefd zijn. En dan krijgen we een relatie en dan wil jij met mij of wil jij met de ander. Zo krijg je dat gedoe. En daarmee stopt het eigenlijk. In onze cultuur heb je die twee fases. Dus je kunt masturberen of je kunt vrijen met een ander. Punt. En dat moet je dan tot je 80ste misschien vol te houden. En dat kan helemaal niet. Dus er zijn nog twee fases en die zijn onbekend. De derde fase is dat als je weer verder bent, dat je dan naar zelfbeminning gaat. Zelfbeminning betekent dat je je hart opent voor jezelf. Dus niet laat experimenteren met een ander door jou. Het heeft niks met de ander te maken. Je opent je hart voor jezelf en je gaat proberen in die kunst van het niet doen te komen met je eigen seksualiteit. En dat gaat via opwinding, maar de kamer is op slot. Je bent alleen. Dus je bent net als toen je klein was, ben je weer opnieuw alleen aan het trainen met jezelf, maar nu met een volwassen open hart. En dat heet ook de rivier van gevoelens trainen. Dus dat is een hele mooie fase. En als je daar dan langzaam maar zeker in komt en dat gaat leren, dan kun je je hart ook openen voor een ander. Dat kan zelfs je eigen bestaande partner zijn. Dus je kunt weer opnieuw verliefd worden op je eigen partner als je deze derde fase traint. En die vierde fase, die is dus ook onbekend in onze cultuur, is dat iedereen zijn hart openzet terwijl die intiem is op een veilige manier. En dat is de bedoeling. Dan heb je de ander niet nodig om gelukkig te zijn of seksueel bevredigd te zijn. Je bent gewoon zelf voldaan. Alleen je gaat de ander ontmoeten vanuit ontmoetingsverlangen. En of er nou wel of geen vrije bij komt, dat zie je dan allemaal wel. Ja. En dat is eigenlijk de truc. Het gaat over dat je eerst zelfverminning leert. Dus echt gewoon liefdevol naar jezelf kunt kijken. Aan kunt raken. De rivier van gevoelens in jezelf kunt ontdekken. En dan zie je wel wat dat voor effect heeft op je relatie met je partner. Of je relatie in het algemeen met het leven. En dat heb jij ook meegemaakt.
Ja? Nou, dank je wel, Reinoud, voor dat korte en bondige antwoord. We gaan zo meteen over naar Deborah en de vragen die jullie stellen. Ik wil wel vast al tegen jullie zeggen, want ik weet niet of ik nu al af moet sluiten, maar dat doe ik toch. Dat iedereen die aanwezig is nu, die krijgt een link van dit gesprek. Dus dat krijgen jullie allemaal. Wil je, ik weet niet of ik het nu moet afsluiten, maar ik weet ook niet of dat aan het einde is. Maar in ieder geval, wil je meer weten over het valleiorgasme, ga dan naar de website www.valleiorgasme.nl. En 18 april begint er een lentecursus. Maar dat staat allemaal op de website vermeld, maar dan weten jullie dat alvast. Gaan we nu over naar jullie vragen. Ik geef Deborah het woord. Dank jullie wel. En dank je wel, Reinoud, zover.
Ja, super, ja.
Dank jou wel, Chantal. Ja, ik ben alleen maar even van de technische dingetje. Dus als iemand een vraag heeft aan Reinoud of aan Chantal, dan kan je, als het goed is, bij sommige mensen ziet het er misschien een beetje anders uit, maar in principe zou je onderaan in je schermpje op Manage Participants kunnen klikken. Dan gaat er een balkje aan de zijkant open en dan kan je rechtsonder Raise Hand klikken. En dan zal ik zorgen dat je microfoontje aangaat en dan kun je je vraag stellen. Dus als iemand een vraag heeft, yes, ik zie Isabel. Machine, ik ga je unmuten.
Hi, goedenavond.
Hoi, Isabel. Goedenavond.
Hoi. Ja, allereerst mijn complimenten voor jouw supermooie antwoorden. Ik vond het heel, heel mooi. Ik ben nieuw, dus ik kende je nog niet. Maar ja, ik vond het heel fijn. Ik had even een vraagje wat over het jade-ei. Hoe kun je dat inzetten eigenlijk in dit proces?
Ja, het jade-ei, dat is best wel een ingewikkelde vraag. In de traditie wordt er gewerkt met kristalleieren. Dat is niet alleen jade, maar ook andere. Er zit een soort opeenvolging in. En jade is altijd het eerste ei, het basisei waarmee vrouwen gaan trainen. Ik zelf zie dat als een gevorderde stap. Alleen de kennis daarover ontbreekt nogal in onze cultuur. Dus je ziet nu eieren overal op websites en in de Linda en weet ik wat. Iedereen heeft over die eieren. Het nadeel daarvan een beetje is dat een ei gezien wordt, vaak zonder het te begrijpen, als een nieuw erotisch instrument. Alsof het bedoeld is voor seksuele opwinding. En het heeft wel een relatie met seksuele opwinding. Maar het jade-ei is vooral bedoeld om op een hele veilige manier contact te herstellen met je bekkenbodem. En daar best wel diepgaande processen mee aan te gaan. Zelf pleit ik er heel erg voor om eerst maar eens begin te maken met überhaupt aanwezig zijn weer in je middenrif en dat zelfbemining en die rivier van gevoelens te ontdekken. En als je wat meer gearriveerd bent in je eigen lijf, dan moet op vanzelf kun je wel merken van wacht eens even, nu zou ik een stap verder kunnen en dan zou je zo'n jade-ei cursus kunnen doen. Nogmaals, dat is voor mij voor mij geen speelgoed. We werken bij Vallei met naar mijn idee de allerbeste trainster ter wereld als het over de jaren eitrainingen gaat. Dus ik ken in Nederland niemand die dat op een veilige manier zou kunnen aanbieden. Niemand. En ik ken heel veel vrouwen die hier eventueel toch mee bezig zijn. Ik heb iets van 4,5 jaar lang gezocht naar Kim Robinson, waar wij mee werken. En die is fenomenaal. En het is dus ook niet alleen dat je met haar dan traint, maar je krijgt ook een heel online programma omheen. Best wel alle reden om daar een beetje terughoudend op mee te zijn. En je niet mee te laten nemen in de waan van de dag dat iedereen zo'n eitje moet hebben. Dat is niet zo.
Nee, precies. Oké, dank je. En wanneer begint die training?
Er is er net één geweest, maar volgens mij komt eind oktober, begin november in. Maar wat Chantal ook al zei, eigenlijk voor dat soort dingen moet je maar een beetje op de site gaan neuzen. Dan kun je het wel vinden.
Oké, dankjewel.
Ja, fijne vraag, Isabel. Dank je.
Ik heb nog een vraag van een anoniem iemand.
Dat is ook goed, ja.
Kijken. Zij vraagt, hoe werkt het als de ene fase 3 zit en de partner niet? Kan je dan samen in fase 4 komen? En hoe werkt het als partners niet in dezelfde fase zitten?
Dat is ook wel een goede vraag, ja. Hoe werkt dat? Laat ik het zo zeggen. Eigenlijk, dat klinkt heel raar, dus daar moet je even doorheen kijken. Want anders denkt iedereen dat het is gek geworden. Maar je hebt niet zoveel met je partner te maken als het gaat over jouw seksualiteit. Nog een keer, even opletten dat dit geen heel gek antwoord is. Maar denk even na over de tijd dat je verliefd raakte op je partner. Of misschien ben je wel verliefd op iemand. Maar je bent verliefd op iemand, maar je hebt nog geen toenadering gezocht of gekregen. Dus of je kent elkaar net en je vindt elkaar leuk. En je zit wel een beetje te denken van, oh, dat is wel spannend. Of ik zou wel met hem mee willen op iets leuks of een keertje naar de film of zo. En de ander is ook verliefd op jou. Dan heb je dus twee verliefde mensen die elkaar heel leuk vinden. Die hebben dus geen seks met elkaar gehad. Dus je vindt de ander leuk, omdat je op een of andere manier elkaar spannend of leuk of aantrekkelijk vindt. Maar het ontstaat vooral op het moment dat je geen seksuele handelingen, seksuele intimiteit met die persoon gehad hebt. Dus je bent al verliefd voordat je seks hebt met elkaar. En wat een heleboel mensen dus denken, dat als je dan daarna wel seks gaat hebben, dat het dan dat verliefde wel zal blijven. Maar dat klopt niet. Verliefdheid heeft te maken met geen seks hebben met je partner. En als je wel seks gaat hebben met je partner, moet je opletten dat je niet in een soort facilitering van elkaar komt, waarbij de ander jou gelukkig moet maken, of jij de ander gelukkig moet maken, wat over het algemeen op teleurstelling uitdraait. Dus de kunst van de derde fase is dat je weer teruggaat, dat je eigen seksualiteit beheert, dat je dus niet een seksuele genoegdoening, of dat je het niet verwacht van je partner, maar gewoon goed voor jezelf zorgt. En dan zul je merken of je partner nou wel of niet ook traint, dat de ander weer opnieuw verliefd op jou gaat worden. En verliefd zijn is eigenlijk de echte basis van de relatie, niet de seks. Verliefd zijn, elkaar lief vinden. Lief vinden betekent dat je met elkaar een verbinding wilt hebben, dat je met elkaar tijd en ruimte wilt delen en bij elkaar wilt zijn. En we verwarren dat met seksualiteit. Maar dat is iets anders. Dus en Chantal vertelde het eigenlijk al. Dus zij begon met vrouwgasme en ook dus dit te ontdekken. Ze had wel zin om haar relatie met haar partner van nieuw elan te voorzien. Maar daar leek de cursus niet over te gaan. Het ging over zelfbeminning. En wat bleek? De relatie met haar partner werd veel beter. Dat kan misschien Chantal beter vertellen dan ik. Maar dus denk er nog een keer aan. Je vindt een ander leuk. Je wordt verliefd voordat je seks met iemand hebt gehad. En denk daar nog eens over na. Maar hoe zou het nou zijn als je de seksualiteit weer even terugeigen naar jezelf, zelfbeminning gaat trainen, en wat gaat er dan gebeuren met de verliefdheid? En dat is een interessante vraag. En daar gaat dit over. En het is waar, als de ander dat ook doet, ook gaat trainen, dan is de kans groter dat je elkaar in het midden vindt. Maar je kunt het proces heel goed op gang zetten in je eentje.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Het is wel belangrijk. Dat is eigenlijk heel interessant, dat ik dus begon met, ik wil dus die verbinding met mijn partner
verbeteren.
En ik ontdekte dat ik, doordat ik het met mezelf verbeterde, dat ik mezelf ging beminnen, dat het dus automatisch ook bij mijn man wat veranderde. Maar niet alleen maar Hosanna. Ik bedoel, laat ik daar eerlijk over zijn. En je wil natuurlijk ook, jij krijgt allemaal kennis over dingen. Dat wil je dan delen met je man. Van, nou, misschien is het ook leuk voor jou. Ook belangrijk dat je je man natuurlijk niet onder druk gaat zetten. Ja. Maar interessant is gewoon dat als je bij jou iets verandert, nou, zo gaat het natuurlijk altijd, als er in de binnenwereld wat verandert, verandert er wat in de buitenwereld.
Ja, dat is het. Mooi. Nou ja, goede vraag.
Ja, ik heb nog een vraag via de chat gekregen. Ze schrijft, ik ben vorige zomer begonnen met de cursus en ik ben nog steeds lekker aan het trainen. Inmiddels heb ik de cursus al een tijdje afgerond. Nu merk ik dat ik het valleiorgasme wel beleef met een partner, maar nog niet alleen. Hoe kan dat?
Ja, het is een goede vraag. Het is eigenlijk weer hetzelfde. Dus het is heel erg leuk om te horen dat je... dat je gewoon lekker aan het trainen bent. En ook al best al een jaar en zo. En eigenlijk onderschrijf ik weer een beetje het verhaal van net. Dus omdat je jezelf beter bent leren kennen. Dus door die zelfverminning je hart geopend hebt. En veel beter kunt voelen in jezelf wat je wel of niet fijn vindt. En veel veiliger in jezelf geworden bent. Dan blijkt als je dan in interactie gaat met je partner. Dat dat ook op een andere manier tot leven komt dan anders. En het heeft gewoon een beetje met de intensiteit te maken. Dus als je... Wat je nu getraind hebt en wat je dan met je partner ervaart. Als je nu af en toe op zoek gaat naar een moment om ook jouzelf bij zelfverminning meer intensiteit toe te staan. Dan zul je merken dat je ook valleiorgasmes individueel kunt ervaren. Maar nogmaals, dat is eigenlijk niet eens. Je moet dat altijd een beetje beschouwen als cadeautjes. Het echte werk is dat je weer meer energie begint te krijgen. Dat je intenser wordt en dat de relatie met je partner blijkbaar ook goed stroomt. En of je nou wel of niet die orgasmes krijgt, laat dat maar een beetje als doel los. En kijk gewoon maar een beetje hoe dat wel of niet ontstaat. En het is gewoon fijn, het is een heel goed teken dat je met het vrije, met je partner nou al wel ervaringen in hebt. Maar het gaat gewoon over overgave en intensiteit die je daarin goed aan kunt. En als je die overgave nog wat meer in individuele training stopt, dan gaat het daar ook gebeuren. En weer op heel andere manieren, dat zul je dan ook nog merken. Ja, ook een goede vraag.
Dan hebben we nog iemand die graag zelf de vraag wil stellen, Sophie. Maar ik wil wel even opmerken dat de 45 minuten ook voorbij zijn. Ik ga nu Sophie...
Is dan de laatste die we doen, denk ik. Ja. Okay. Yes.
Ja, Sophie is het woord.
Ja, hallo.
Hallo Sophie. Ja.
Hallo. Hi, Sophie. Ik voel me nu een beetje onder druk gezet, omdat ik nu de laatste vraag kreeg.
Niks aan de hand. Dit is nou juist de kunst van het niets. Alles is goed. Lekker niks aan de hand.
Oké. Maar eigenlijk, mijn vraag is nu niet zozeer of rechtstreeks, heeft niet rechtstreeks te maken met vallei, maar wel met hetgeen wat dat je daarnet vertelde over eb en vloed en kunst van het niet doen. Het eerste wat er eigenlijk bij mij opkwam, was van nu heel deze situatie, deze coronasituatie, dacht ik meteen aan van, misschien is dat nu ook wel een periode van niet doen die naar ons komt.
Wat we net
nodig hebben. En ik vroeg mij gewoon af zo van hoe dat jij daar... tegenover kijkt of hoe jij dat ziet in het grotere geheel?
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat ook al meer mensen in de media uiting hebben gegeven aan dat met alle respect natuurlijk voor de slachtoffers en de direct betrokkenen daarbij. En dan bedoel ik niet alleen de mensen die ziek zijn of ernstig ziek zijn, maar ik bedoel ook mensen die best wel getroffen worden door de economische gevolgen hiervan. Dus het is echt wel heftig wat ze met z'n allen meemaken. Dus daar moeten we wel niet bagatelliserend mee omgaan. Maar er zijn al veel meer mensen die gezegd hebben, er zit ook wel iets goeds in verstopt. Omdat we opeens merken, nu het moet, kunnen we als volk wel degelijk enorm op de rem trappen. Omdat het moet. Maar het moest eigenlijk al. We zijn de oceaan aan het vervuilen. We zijn onze lucht aan het vervuilen. We zijn aan het overbevolkt raken. Er gaan een heleboel dingen eigenlijk niet goed. En we zitten steeds maar, wat kan ik dan zelf doen? En de regering moet wat doen. En die moet wat doen. En de Chinezen moeten wat doen. En de Amerikanen moeten wat doen. En Trump is niet goed bezig. Maar nu we dus aangestuurd worden met z'n allen door deze omstandigheden, blijkt dat we opeens ongelooflijk veel kunnen veranderen. Ik was vandaag voor het eerst sinds 10 dagen op de snelweg. Het was gewoon leeg. Dus met andere woorden, er is, ik ben het helemaal met je eens dat er nu een soort app-beweging gaande is. Die laat zien dat we als mensheid collectief in staat zijn om grootschalig bij te sturen. En dat is heel erg indrukwekkend om mee te maken. En zou ze ook allemaal een beetje hoop moeten geven op de toekomst. Dus hier komen we wel doorheen deze crisis. En dan zul je ook merken dat er een heleboel krachten weer aan de gang gaan die zeggen, nou, business as usual. Gewoon weer net doen alsof er niks gebeurd is. Maar er is echt wat gebeurd. En we kunnen nu niet ontkennen met z'n allen. Als we echt willen, kunnen we ingrijpen als mensheid. En de boel en de machine wat kalmeren. En misschien eens gaan nadenken over hoe we met Moeder Aarde en de godin, hoe we daar over de komende 2, 3, 4, 5, 15.000 jaar mee omgaan. Hoe gaan we haar achterlaten aan onze kinderen en de kleinkinderen en achterkinderen van ons allemaal. Maar ik zweer je, dat krijgen we niet voor elkaar als we de kunst van het niet doen niet leren. Inclusief de seksualiteit dat erbij hoort. We horen allemaal mannen en vrouwen te gaan trainen, zodat we vanuit ontspanning intens kunnen leven. En die ontspanning, dat helpt ons om dit vaker te gaan doen. Zo'n heel volk wat te kalmeren en eens wat meer na te gaan denken over de gevolgen op het grotere geheel. Dus zo'n hele goede vraag die je stelt. Er zit heel veel aan vast. Maar dit is gewoon iets wat we sowieso moeten leren met z'n allen. En deze fase en deze gebeurtenissen bewijzen ons dat het kan. En dat vind ik heel hoopgevend.
Oké, dankjewel.
Ja, dankjewel voor de vraag.
Ik kan er iets aan toevoegen dat ik ook mooi vind dat je dus dat we onze eigen verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. En dat je zelf dus achter het stuur kan gaan zitten in plaats van altijd bij anderen neer te leggen, in plaats van achter in de bus te gaan zitten.
Daar
heeft Vallei, de training van het Vallei-orgasme, ook alles mee te maken. Dus voor mij is dat zelfbeminning, daar begint het mee. Dus als we voor mij begint het daarmee.
Mooi.
Dat wou ik nog even aan toevoegen.
Super. Goed, Chantal.
Ja. Ik ga het afsluiten. Debra komt fijn nog heel even in beeld. Dankjewel, Debra, voor het begeleiden van alle mooie vragen.
Graag gedaan.
Ik wil Reinoud heel hartelijk bedanken voor het delen van je kennis. En om samen deze webinar voor het eerst samen gedaan te hebben.
Ja, heel leuk, Chantal.
Ja, toch? Ging best wel goed. Vond het heel leuk om te doen. Ja. Alle vrouwen die er hier nu zijn. Alle valleivrouwen die al vallei trainen. Alle niet-valleivrouwen die misschien nu enthousiast zijn geraakt en er meer over willen weten. Ik zeg het nog één keer, als je meer wil weten, ga naar de website www.valleiorgasme.nl. In de regio waar je woont, ook in Vlaanderen, België. Er zijn een heleboel valleicoaches actief. En de link wordt doorgestuurd. En 18 april begint de nieuwe lentecursus. Dank jullie wel allemaal voor jullie aandacht.
Oké. Dag allemaal.